Someday my prince will come. Someday we'll meet again. And away to his castle we'll go. To be happy forever.
Route 5. Een reis om de wereld op radio en internet met Peter van Bruggen.
Radio del Pacifico.
This is Radio Berlin International, the voice of the German Democratic Republic.
Hej Beethoven.
I lytter til Grønlands Radio.
From the beautiful island.
Aquí Radio Nederland de Hilversum, Holanda.
Route 5.
De vagues et de fumée qu'on n'arrive plus à distinguer le blanc du noir et l'énergie du désespoir. Le téléphone pourra sonner. Il n'y aura plus d'abonnés et plus d'idées que le silence pour respirer. Recommencer là où le monde a commencé. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc. Se baigne dedans, à jouer avec le vent, comme dans mes rêves d'enfant, comme avant.
Het zou een verhaaltje kunnen zijn dat je jezelf vertelde voor het slapen gaan. Ergens in de wereld bestaat een piepklein landje waar de mensen allemaal rijk zijn, omdat ze van de koning geen belasting hoeven te betalen. Ze rijden allemaal in heel mooie auto's. Ze gaan varen op hun grote jacht en soms zwaaien ze vrolijk naar een van de wondermooie prinsessen die op de boulevard langsrijdt in een Porsche of Ferrari. Goedemiddag, welkom in de sprookjeswereld van Route 5.
When you wish upon a star, makes no difference who you are. Anything your heart desires will come to you.
your heart is in your dream. No request is too extreme when you wish upon a star. Your dream comes true.
Het is dat Monaco al bestond, anders had Walt Disney het zeker uitgevonden. Maar het bestaat, dat Disneyland voor grote mensen. Met, precies zoals het hoort, een niet onaantrekkelijke prins Reinier die niet uit de toon zou vallen in een Leader van Dynasty of Beauty and the Beast. Sprankelend blauwe ogen, een innemende glimlach en het natuurlijke vaderlijke gezag dat je wel nodig hebt met twee mooie prinsessen die niet bepaald een ingetogen leven leiden. Met een al even goed gecaste zoon Albert, die op elk koningsbal charmant zijn zussen ten dans vraagt en overdag met succes zijn zakelijke instincten volgt. En met op de achtergrond, altijd meespelend, het drama van droomprinses Grazia, die bij een auto-ongeluk om het leven kwam. Alle koningshuizen van Europa verbleken tot een knoestige streekroman, vergeleken bij het koninklijke glamourhuis Grimaldi. En zo ver weg is het niet eens. Zo'n 1000 kilometer onder Parijs. Veel is het niet. Monaco is nog geen kilometer breed en 3 kilometer lang. Er zijn stukken Monaco waar je niet te hard de zee uit moet rennen zonder paspoort. Daar is het land net 100 meter breed. Maar voor de paar duizend Monegasken en Fransen die er voor meer dan 15 miljoen een penthouse kochten in de wijk Le Florestan is het genoeg. Ze dompelen zich dagelijks in een decadent wisselbad. Als het erg warm is, zwemmen ze in hun eigen swimmingpool. En 's avonds trekken ze hun avondkleding aan en zwemmen in het geld. Monaco, naast Vaticaanstad de kleinste staat ter wereld. En dat is mooi verdeeld zo. Is het Vaticaan het centrum van geestelijk leven? Monaco specialiseert zich in meer aardse zaken.
When you upon a star, makes no difference who you are, anything your heart desires will come to you. Like a bolt out of the blue, fate steps in and sees you through.
Het mooiste van alles is, het huis Grimaldi is geen verzinsel van een scenario-schrijver in Beverly Hills. Het is een geslacht dat verder teruggaat dan ons eigen koningshuis. Al in de 12e eeuw is het een opvallende familie in Genua. De Italiaanse stad die zijn oog heeft laten vallen op de strategisch gelegen strook land aan de Middellandse Zee. De oudste voorvader, Otto Canella, was in 1133 consul van Genua. Zijn zoon Grimaldo zou de oervader worden van het geslacht dat na 3 eeuwen strijd bezit zou mogen nemen van het soevereine Monaco. In 1296 wordt de familie Grimaldi verbannen uit Genua na hooglopende vetes met andere families, zoals in die tijd daar te doen gebruikelijk was. Met een klein legertje proberen ze het Fort Monaco binnen te dringen. Dat lukt pas als François Grimaldi, vermomd als Franciscaner monnik, de stad binnen weet te komen en 's nachts de poorten opent. De Grimaldi's winnen aan macht als ze belangrijke posities in de hoogste Franse kringen weten te bemachtigen. Reinier de I wordt tot admiraal van Frankrijk bevorderd als hij een slag tegen de Vlaamse vloot wint bij Zierikzee. Monaco zal daarna nog eenmaal in handen van een vreemde mogendheid komen, van Spanje, tot dat land in 1641 tot capitulatie gedwongen wordt. Bijna een eeuw later capituleert er een Grimaldi in het echtelijk bed. Prins Antoine is niet in staat voor een mannelijke opvolger te zorgen. In plaats daarvan huwelijkt hij zijn oudste dochter uit aan een illustere Normandische edelman, op voorwaarde dat die de naam Grimaldi aanneemt. En zo begint dan het sprookje van een vorstendom met onderdanen die iedere dag wakker worden met een glimlach op hun gezicht. Omdat ze één ding zeker weten. Ook vandaag ligt er onder de brievenbus weer geen blauwe envelop.
Katharine, tu non già sai camfin in tana chiesa, io so tra sottaggio priato. Addio, Katharine, nella cerita, ora ho confesso. Sto soffrì, non se può credere, sto soffrì tutta l'istrazione. Oh, confessore, la persona santa, ho detto, figlio mio, lasciala sta, lasciala sta.
Het geheim van het sprookjesland Monaco is misschien wel dat het daadwerkelijk de afmetingen heeft van een uit zijn krachten gegroeid Disneyland. Een land met één minister die wordt bijgestaan door drie raadsleden. Eén voor de financiën, één voor binnenlandse zaken en één voor sociale zaken. Anderhalve eeuw geleden had het vorstendom meer land. Toen hoorden ook Menton en Roquebrune er nog bij. Maar als de inwoners van die steden zich steeds minder betrokken voelen bij Monaco, besluit Charles III beide steden aan Frankrijk te verkopen voor 4 miljoen frank. Plus de garantie dat het dwergstaatje, gedecimeerd tot 1/20, verder met rust gelaten wordt. Er is dan een mooi overzichtelijk stuk land overgebleven. Je kunt de grenzen zien vanuit het paleisraam. Maar 4 miljoen frank, hoeveel ook in die tijd, blijkt niet genoeg geld om de kosten die een land nou eenmaal met zich meebrengt, te dekken. En dus zit prins Charles III op een avond met zijn moeder Caroline te praten, als die met een wonderlijk plan komt. Een oplossing voor alle schatkistproblemen die je alleen in sprookjes kunt verwachten. Een gokpaleis. Het zal een onderneming worden die heel chic Société des Bains de Mer heet. En uit de winst uit de onderneming zal het hele land gefinancierd gaan worden. De eerste twee directeuren die aangesteld worden, bakken er niks van. Maar François Blanc, een entrepreneur uit Homburg, pakt de zaken beter aan. Hij bouwt hotels, een theater en een casino van een ongehoorde luxueuze grandeur. En trekt daarmee zoveel chique toeristen naar Monaco, dat de revenue alle verwachtingen overtreffen. Zeker als er een spoorlijn wordt aangelegd van Nice naar Ventimiglia, breken de bezoekersaantallen alle records. De rots van de Spelugue, inmiddels volgebouwd met luxe hotels en appartementen rond het casino, krijgt een nieuwe naam. Ter ere van prins Charles heet het voortaan Monte Carlo. als prins Charles in 1869 alle belastingen afschaft, doet hij dat niet om elke dag meer lachende mensen in de straten van Monaco te kunnen zien. Hij doet dat vooral om zoveel mogelijk rijke buitenlanders naar zijn land te lokken. Een slim plan, want ze komen allemaal, de fiscale vluchtelingen. En ze nemen hun koffers met geld mee naar Monaco. Belasting zullen ze uiteindelijk toch wel betalen. Alleen het kantoor van de belastinginspecteur heeft sfeerverlichting. En je krijgt er een cocktail voor je erom mag dobbelen hoe hoog je aanslag die avond zal worden. Dat gaat niet altijd goed. In 1870 krijgt het casino bezoek van een Russisch kapitein, wiens marineschip voor anker is gegaan in de haven van Monaco. Spijtig genoeg vergokt de man die avond het gehele budget van het schip. Terug aan boord richt hij zijn kanonnen op het casino en dreigt het dan op te blazen als hij zijn geld niet terugkrijgt. Casino-directeur Blanc doet vergeefs een beroep op de Franse marine. Als de eerste kanonskogels inslaan op het casinoterras, wordt haastig de witte vlag gehesen en een croupier met het gevraagde geld in een bootje gezet om een grotere ramp te voorkomen.
Я возьму тот ручник, расстелю злобную, в тихом шелесте трав щебетальну бру. И на виши тонкой расцветет все родное домой, и разлука вид детства мое, и любовь, и на вещи тонкой расцветет.
Reinier is 26 jaar oud als hij weer voor het eerst aan de haven van Monaco staat. Zijn grootvader Louis is overleden en Reinier is de nieuwe prins van Monaco. Hij heeft dan veel van de wereld gezien. Hij is op kostschool geweest in Engeland en Zwitserland, heeft gestudeerd aan de Universiteit van Montpellier, heeft als vrijwilliger in het Franse leger in Algerije gevochten en in de Elzas. Hij is Frans attaché in Berlijn geweest. En nu? Nu is de donkere mediterrane prins vooral de meest felbegeerde vrijgezel van de wereld. Een vrijgezel die eigenlijk nog niet van plan was daar verandering in aan te brengen. Als het echter aan de Monegasken ligt, dan liever vandaag dan morgen. Want alleen al het idee dat de prins niet zal trouwen en kinderloos zal blijven, is een angstdroom voor de inwoners van zijn Lui-Lekkerland. Volgens een overeenkomst zal Monaco in dat geval namelijk bij Frankrijk gaan horen. En er zal vervolgens belasting betaald moeten gaan worden. Ook de Griekse miljardair Onassis, die een fortuin in het casino heeft geïnvesteerd, kan soms zomaar midden in de nacht wakker schrikken en zich realiseren dat er ergens iemand hoog nodig moet gaan trouwen. Grace Kelly zit in de trein van Parijs naar Cannes samen met Pierre Galante, hoofdredacteur van Paris Match. Ze is een beetje depressief, want vorige maand won ze de Academy Award en het enige wat haar vader zei was: Grace krijgt te veel publiciteit. Vader Jack, een sportman in hart en nieren, heeft nooit waardering kunnen opbrengen voor de fijnbesnaarde Grace. Ze heeft altijd gesnakt naar zijn waardering en die plaatsvervangend gevonden bij oudere mannen als Gary Cooper en Bing Crosby. En nu zit ze in de trein naar Cannes om wat afleiding te zoeken op het filmfestival. En stelt Pierre Galland haar voor de prins van Monaco te ontmoeten. Hij wil namelijk een fotoreportage maken van Reinier die haar de paleistuin laat zien. Ach, die moet vast niks van filmsterren hebben, op het Grace. Hij heeft jarenlang met een filmster samengewoond, zegt Pierre. Oh, nou ja, in dat geval.
Prosperous Philadelphia family. Though she was a shy child, she would live her life in the public eye.
Don't try to be a hero. You don't have to be a hero. Not for me.
I'm not trying to be a hero.
By the age of 23, her beauty and talent took her to Hollywood. She made 11 films in 3.5 years and became one of the most sought-after stars of her time.
Silent is a dark theater.
Then, at 26, she turned her back on make-believe. But make-believe came true in a fairy tale shared by the entire world. Her name was Grace Kelly. It became Her Serene Highness, Princess Grace of Monaco.
Route 5.
Ze is een meisje uit Philadelphia. De dochter van een timmerman die behoorlijk aan de weg heeft getimmerd. Miljoenen heeft hij bij elkaar gebouwd. Als Grace Kelly op het festival van Cannes een uitnodiging krijgt van prins Reinier, is ze al een gevierd actrice. Ze heeft met Clark Gable en Cary Grant gespeeld in films als High Noon, To Catch a Thief en Dial M for Murder van Alfred Hitchcock. Samen met Bing Crosby heeft ze gezongen in True Love. En de Reinier die zij zal ontmoeten, heeft net een turbulente tijd achter de rug. Hij heeft een bankschandaal, ruzies met Onassis en een poging tot staatsgreep van zijn eigen zuster overleeft. Zijn geestelijke raadsman, priester Tucker, oppert dat hij er misschien goed aan zou doen rust te zoeken in een huwelijk. Omdat er door de oorlog veel tronen en dus ook veel prinsessen verloren zijn gegaan, heeft hij Rainier aangeraden het eens te zoeken in de richting van een actrice. Daadkrachtig legt hij hem een lijstje voor. Deborah Kerr, Natalie Wood, Grace Kelly, met de opmerking dat alleen de laatste katholiek is. Ten gevolge van een verhitte raadsvergadering is prins Rainier wat later op de afspraak om 3:00. Grace ziet een man met een verhit gezicht en een zonnebril op, die samen met haar poseert voor de foto's van Paris Match en haar de tuin laat zien. Hoewel niets erop wijst dat er sprake is van ook maar enige verliefdheid na deze ontmoeting, gaan de twee daarna in het geheim met elkaar corresponderen. Tegen de kerst brengt Rainier een bezoek aan de ouders van Kelly en krijgt van vader Jack te horen dat die niet onder de indruk is van een failliet vorst van een poppenlandje. Maar Rainier en Grace zijn inmiddels stapelverliefd op elkaar geworden. En tegen het einde van het jaar 1955 wordt bekendgemaakt dat de prins zich zal gaan verloven met Grace Kelly. Haar laatste film met Bing Crosby en Frank Sinatra heet High Society. En daarna gaat haar hele leven eigenlijk zo heten. Op 19 april trouwt ze in de Saint-Nicolas-kerk in Monaco. En ze haat iedere minuut van de plechtigheid, omdat ze alleen haar contract met MGM kon afkopen als die maatschappij een film van de hele ceremonie mocht maken. Maar om 5:00 brengt Rainier haar naar zijn jacht en kan de huwelijksreis beginnen. Het begin van een sprookjeshuwelijk dat een gelukkig gezin zal opleveren. Met 3 kinderen, Caroline, Albert en Stefanie. 22 jaar lang straalt dat geluk elke week van de foto's in tijdschrift af. Wat ik me nog altijd herinner, hoewel ik toen nog heel klein was, zegt Caroline over haar moeder, dat was een heel mooi iemand, in een avondjapon en met een sleep van parfumgeur achter haar aan, die zei, kijk uit dat je mijn haar en mijn make-up niet in de war maakt. Die beelden blijven altijd bij me terugkomen.
Tonight we sleep on a silken sheets. We drink fine wine and eat bread meats on carousel and gambling stake. I thought you'd speed and dissipate. It's candlelight and chandelier, it's silver plate and crystal clear. Bursting grace.
Hoewel Grace Kelly veel van Reinier houdt en haar rol als vorstin erg serieus neemt, zal het voor de actrice altijd een rol blijven. Een film die een leven lang duurt. En steeds vaker trekt ze zich terug in Rocagel, het tweede huis dat Reinier na de geboorte van Albert heeft laten bouwen. Het is het tegenovergestelde van het paleis. Een soort hacienda met een rood stenen dak, een open haard en een eenvoudige keuken waar Grace graag zelf staat te kokkerellen. Het ligt bovenop de berg achter de golfclub en op de uitgestrekte wei kunnen de kinderen naar hartelust spelen. Reinier heeft liever niet dat Grace de bergweg met de vele haarspeldbochten zelf rijdt. Meestal wordt ze gebracht door een chauffeur. Eigenlijk haat Grace de rol die ze moet spelen. Of liever gezegd, ze kan het niet zo best vinden met haar medespelers. Heeft de Engelse prinses Anne Margaret het al niet eens gezegd? Zij is niet van ons soort. Bij John F. Kennedy voelt ze zich beter op haar gemak. Ten slotte is hij, net als zij, Amerikaan van Ierse afkomst. Bij een officiële ontvangst op het Witte Huis, waar de Grimaldi's ook zijn uitgenodigd, komt Kennedy eens met een rood hoofd naar Grace toelopen en zegt dan: "Het is jouw schuld. Al die jaren dat ik je ken, heb je het consequent gehad over prins Rendier, als je je man Reinier bedoelde. Dat is gewoon in mijn hoofd blijven steken. En raad eens hoe ik hem net welkom heet." Hoewel het ongedwongen geluk van de familiefoto's afstraalt, overigens te zien op www.route5.nl, kent het gezin Grimaldi ook zijn zorgen. In normale gezinnen krijgen kinderen te horen dat ze de schande van de buurt zullen worden als ze niet deugen. In huizen Grimaldi maakt vader Reinier zijn kinderen duidelijk dat na een misstap of schandaaltje het hele gezinstoerisme in Monaco op de tocht kan komen te staan. Albert is het makkelijkst. Hij vermaakt zich wekenlang op een zonnekamp in Amerika, samen met zijn neven van moederskant. Met Caroline heeft Grace altijd een goed contact gehad, tot ze vaker uitgaat in Parijs en thuiskomt met types als Philippe Junot, een playboy waar haar ouders niets in zien. Met Stefanie heeft Grace wat minder contacten met Caroline. Stefanie, het nakomelingetje, heeft de neiging haar eigen weg te gaan. Is wat moeilijker in de omgang. Op 10 september 1982 komt Stefanie thuis van een wilde vakantie in Antigua, waar ze bij het waterskiën ongelukkig terecht is gekomen. Grace schrikt van de 15 hechtingen in het hoofd van haar jongste dochter. Het wordt een beladen weekend in het berghuis Rocagel. Stefanie mokt over de overbezorgdheid van haar moeder. Reinier is op het paleis om daar een beetje te regeren. Albert is naar een voetbalwedstrijd in Italië. Caroline is eerder op de dag naar Londen vertrokken. En Stefanie moet naar Parijs in verband met het nieuwe schooljaar. Omdat er niemand anders is, zal Grace zelf haar dochter van Rocagel naar het paleis rijden. Ondanks dat Reinier dat liever niet heeft vanwege haar slechte ogen. Het is maar een ritje van een kwartier. Maar de weg is steil en het felle zonlicht bemoeilijkt het zicht. Na 5 minuten begint Grace te klagen over hoofdpijn. En vlak daarna valt ze over het stuurwiel, vlak voor een scherpe haarspelbocht. Stefanie kan nog op tijd uit de auto springen. Maar Grace wordt bewusteloos gevonden onderaan de rotsen. En overlijdt de volgende dag in het ziekenhuis. Het lot wil dat het op de begrafenis is van Grace Kelly dat een andere prinses, de Engelse Diana, voor het eerst in het openbaar verschijnt.
Nessun dorma,
Het moet niet gemakkelijk zijn geweest voor een vader die zich ooit plechtig had voorgenomen zijn kinderen niet te laten opgroeien in een gezin van gescheiden ouders. Zoals bij de Grimaldi's ongeveer een traditie was geworden. Door het noodlot staat hij er toch alleen voor. Caroline is na het dodelijk ongeluk van haar tweede man met Ernst August van Hannover getrouwd. Met Stefanie stapelen de problemen zich op. Het lijkt wel of ze haar vader alleen nog maar wil chockeren met haar keuze van mannen. Als haar eigen man niet door de schandaalpers wordt betrapt, terwijl hij seks heeft met een Belgische stripdanseres, dan zijn het wel betatoeëerde hardrockmuzikanten die ze mee naar huis brengt. Stefanie zelf rijdt met haar witte jeep door Monaco, waar ze een boutique en het Replay Café heeft. Af en toe staat de witte jeep half op de stoep geparkeerd, voor de winkel. Dan is Stefanie even de kassa aan het plunderen. Het feit dat het hele bestaansrecht van een natie ervan afhangt, geeft het Casino van Monte Carlo een bijna mystieke grootsheid. In een majestueus decorum kunnen de rijken der aarde zich hier financieel laten uitkleden op alle niveaus. Er zijn de salons waar je tegen een bescheiden vergoeding binnen mag. En natuurlijk is er het exclusieve supercasino waar maximaal 11 personen toegelaten worden die minimaal 20.000 Franse francs moeten inzetten aan tafel. In de buitenzalen staat het gewone volk de francs in de gokmachines te gooien. Of speelt blackjack in de American Room, waar de toegang gratis is. Maar ook buiten het casino is Monaco het domein van de geldmagnaten. Graaf Vincent Grimaldi staat aan het hoofd van een internet multinational. En wie verder bladert in wat waarlijk de gouden gids van Monaco mag heten, vindt naast heel veel ondernemingen vooral bedrijven die limo's en helikopters verhuren. En het is ook niet toevallig dat hier decennia geleden het allereerste commerciële radiostation haar uitzendingen begon. Radio Monte Carlo. Buiten, langs de boulevard, is de weg afgezet. De toeristen die eigenlijk kwamen kijken naar de wisseling van de wacht om 5:45 aan de paleispoorten, krijgen nu een extra attractie te zien. Want bij een van de vleugels in een soort van carport staat een sportwagen met het kenteken M003. Dat moet betekenen dat Caroline op het paleis is. En dat er misschien wel sprake zal zijn van een verschijning. Na de dood van haar moeder heeft ze alle ceremoniële taken op zich genomen. Maar als het niet hoeft is ze liever 250 kilometer verderop in Saint-Rémy-de-Provence, waar ze een huis heeft gekocht. Caroline schreef eens: de spelregels zijn eenvoudig. Hoor je bij de jetset, dan dineer je op het terras van een Hotel de Paris. Dan speel je wat met de caviar op je bord en let je vooral niet op de eindeloze rij passerende autobussen waarvan de inzittenden met open mond naar het terras staren, elkaar aanstoten en bekende gezichten aanwijzen. We hebben dus met twee groepen te maken. Enerzijds degene die zich laten vervoeren in warme stinkende bussen, anderzijds de bevoorrechten, die dapper hun best doen om onverschillig te blijven, maar inwendig barsten van trots omdat ze zijn herkend. De vraag is nu: wat is in deze sociale legpuzzel de positie van de Monegasken? Eerlijk gezegd geloof ik dat we er helemaal niet in passen. Caroline heeft, geheel in de traditie van de Grimaldi's, een dramatisch leven achter de rug. Mislukte huwelijken en echtgenoten die, als ze een keer niet overspelig waren, wel verongelukten. Op een zonnige dag als vandaag, waar iedereen achter de dranghekken staat te wachten of de deur achter de sportauto nog open gaat, lijkt het wel of iedereen van Caroline houdt. Naast me staat een horde fotografen. De Italiaan poetst zijn lens op en zegt dan met een brede smile: ik zou niet weten wat ik zonder haar moest beginnen. Dit was Route 5. Ook op internet te lezen en beluisteren. Het adres: www.route5.nl. Tot een volgende reis van Route 5.